Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Je luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er. Een bekende Groninger. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is een pensionado, maar was tot voor kort een veelgeprezen directeur van het Groninger Museum, Andreas Blum.
Hallo.
Moin, Andreas.
Moin, moin.
Froh dat u hier bist. Ik kan verzoeken es heute auf Deutsch zu machen, aber vielleicht is dat etwas zu viel für den frühen Morgen.
Dat is niet heel goed voor de luistercijfers.
Dat weet je niet. Het is toch wel zo dat, tenminste, mijn idee, als ik naar mijn opa en oma keek, bijvoorbeeld die allemaal uit Groningen kwamen, Duits toch wel echt heel goed gesproken werd in deze provincie.
Dat zou best kunnen. Iedereen vertelde me ook over sportshow kijken.
Ja.
Zaterdag. Dat was eigenlijk. Nou ja, nu heb je zoveel zenders. Nu hoeft het niet meer. Sommigen doen het nog. Maar dat schepte wel een band, heb ik het gevoel.
Nee, het was bij ons thuis zelfs. En mijn ouders zijn zo rond de 70. Was het ook. Dat met mijn vader keek ik dan het Duitse voetbal op zaterdag, einde van de middag, sportshow. En op zondagavond keken we Tatort.
Precies, ja.
Dus dat zit er dan toch in.
En het leuke is, als je dat kijkt nog steeds, kun je met ondertiteling kijken. Dan leer je echt heel goed de taal. Dat deed ik andersom ook, hè, toen ik begon met Nederland.
Oh ja, toen keek je Tatort en keek je met Nederlandse.
Nee, niet zeg maar Nederlandse televisie, maar dan wel films, maar dan met de Nederlandse ondertiteling.
Ja, ja. Ja, dan zo leer je het ook goed. Ja, maar nu is het wel, en dat vind ik echt jammer, het Duits zakt wel weg ook bij jeugd en bij jongeren. Zeg eens, oude man.
Bij mij ook.
Ja?
Ben je, ja, nou ja het,
je worstelt met je taal? Als je...
Nou, af en toe moet ik echt zoeken naar woorden. Of mijn jongens leren dan Duits en vragen me iets. Denk, oh ja, god, hoe zat dat nog?
Want jouw jongens, ja, even kijken, hoe is de gezinssituatie, Andreas? Meteen goed om dat even duidelijk te hebben. Je hebt twee zoons.
Twee zonen die op de middelbare school gaan in Groningen.
Ja, en die praten dus, hun moedertaal is dus Nederlands.
Ja.
Ja, en die leren dus nu weer Duits.
Ja, ze horen het wel vaker van mij. En zo, maar dus ze verstaan het volgens mij bovengemiddeld goed.
Ja.
Maar ze spreken het niet vloeiend of zo.
Nee. Is dat jammer eigenlijk?
Ja, dat vind ik wel jammer, ja.
Ja. Ja. Het is een mooie taal, Duits. Laat het maar even gezegd zijn, vind ik echt. Andreas, goed je hier te zien. Hoe gaat het met je?
Het gaat prima. Ik zit hier heel ontspannen als pensionado.
En hoe is het leven als pensionado?
Ook ontspannen, maar ook af en toe wel druk. Zo. Niet alleen dat ik naar de supermarkt moet, maar ik heb af en toe wel een projectje. En, ja. Dus ik verveel me niet.
En is het echt anders als je dan toch een punt zet achter je echte werkende leven?
Ja, dat is echt anders. Dat zag je natuurlijk aankomen. Daar kun je wel over nadenken hoe het gaat. En iedereen had er ook wel adviezen over. Het beroemde zwarte gat waar je dan diep in valt. Daar heb ik weinig last van, gelukkig. En wat je dan... Je mist dingen, uiteraard. Vooral de mensen, de collega's... Soms ook de aandacht. Hè, opeens de agenda leeg. Wat je niet mist...
Goed dat je hier zit dan.
Wat je niet mist is natuurlijk ook wel... Mensen denken, oh, museum, leuke banen, een beetje kunst afstoffen en zo. Maar dat is natuurlijk wel ook echt een bedrijf. En je hebt met alles te maken. En deadlines en de financiën. En ook al ben je directeur, je hebt altijd toch nog een instantie boven je. De raad van toezicht, je gemeente, in provincie, subsidieverstrekkers.
Het gedoetje, dat mis je dan eigenlijk niet meer.
Dat mis ik niet. En dat is dan, dat merk ik nu pas nog veel sterker dat ik het niet mis. ik zie natuurlijk ook wat er allemaal in andere musea gebeurt. Daar worden directeuren ontslagen om, zeg maar, om duidelijke redenen. Daar wordt iets gestolen uit het museum.
Denk ja.
Ja, die verantwoordelijkheid. Dat was toch wel soms stress.
Ja. Ja, en we komen in het tweede uur gaan we nog veel uitgebreider spreken over alle musea waar je hebt gewerkt in jouw werkende leven. Kijk, want zo'n museum natuurlijk. Kijk, het Groningen Museum staat natuurlijk voor de collectie die het beheert en bezit. Maar het is natuurlijk ook een symbool van een stad en een provincie. Dus je representeert als museumdirecteur veel meer dan dat eigenlijk ook. En die verantwoordelijkheid die valt zwaar soms.
Ja, hetgene wat ik heb onderschat toen ik hier kwam. Ik dacht, nou, leuk museum, interessant, grote collectie. Ik kwam uit Keulen, grote stad. Het museum was eigenlijk vergelijkbaar groot, maar natuurlijk veel beperkter qua collectie. En in Amsterdam of in Keulen kon je altijd ook beetje schuil gaan achter de anderen. Hè? Nu ben jij een keer aan de beurt, dan komen de anderen en dan kun je wel een beetje rustig doorgaan. Maar in Groningen had je die kans niet. Alles. Mm-hmm. Hè? Het was altijd het grootste museum in bijna het hele Noorden. Iedereen wilde iets van je, met je samenwerken. Fijn, maar je moest toch vaak ook zeggen, nee, sorry, onze capaciteit is zo groot niet. De kleinere musea denken dat we het Rijksmuseum zijn, maar in verhouding met het Rijksmuseum zijn we weer heel klein. Dat had ik enorm onderschat. Hè? Als je zeg maar niet de enige bent, maar wel de grootste.
Ja, nou, zometeen gaan we nog veel langer praten over dat Groningen Museum. Ik moet ook nog denken, toen je begon in 2012 daar. Ik presenteerde toen voor Oogradio het programma Glasnost, kunst- en cultuurprogramma. Dat nog steeds bestaat overigens. Hartstikke leuk. En volgens mij op de eerste dag dat jij in Groningen was, heb ik altijd onthouden, kwam jij 's avonds live, zaten we ook zo met elkaar, bij mij toen nog aan de Akkerstraat in Groningen in de studio. Ik heb het altijd heel bijzonder gevonden. Want ik begon toen ook eigenlijk net met radio maken, dat jij toen daar zat. Weet je dat nog eigenlijk?
Ik weet absoluut dat ik daar zat. En dat wij dat, ja, dat herinner ik heel goed. Ik weet niet meer dat het echt de eerste dag was.
Maar daar maken we ervan. Daar maken we ervan, voor de geschiedenis. We go way back. Even de administratie, Andreas. Altijd belangrijk aan het begin van Leven in Muziek. Geboren op 18 februari 1959 in Berlijn.
Dat klopt.
Zeker. Wat stond er toen, denk je, op nummer 1 in de Duitse hitlijst?
Ik heb geen idee.
Doe eens een gok. Ja. Leuk.
Freddie Quinn of zoiets.
Het is dit. Weet je het al?
Ja, ik ken het absoluut, maar ik weet wat het is. Maar ik kan even de naam hebben.
En thuis neemt hij ook rustig mee met deze muziekquiz op de vroege zondagochtend.
Ja, ik ben ook lekker oud. Nee, geen idee.
Dit is, ja, ik kende dit ook niet natuurlijk. Dit is ver van mij. Dit is Peres Prado met Patricia.
Nee, was ik niet opgekomen. Maar dit deuntje is, komt me heel bekend voor.
Ja, ik moet zeggen, ik dacht wel, toen ik dit dan opzocht en vond dat dit het was, toen dacht ik, oh ja, dit is ook wel een beetje liftmuziek. Cubaanse organist, componist en pianist. Maar toen deed ik hem wel tekort, toen ik dat meteen dacht, dat het liftmuziek was. Want deze beste man is ook bekend en vooral bekend hiervan. Mambo nummer 5. Dat is zijn. Ja, dat ken je. Dat zegt dat resoneert wel bij je, Andreas.
Het eerste resoneert bijna meer dan dit.
Ja, echt waar? Ja. Maar dit is dan wel weer. En dan kijk je weer naar. Kijk even naar Karel. Dit is dan wel weer heel bekend geworden door een Duitse artiest. En die heet Lou Bega. Die had in 1999 een wereldhit met deze bewerking van Mambo nummer 5. Nou, dit was een stukje Leo Blokhuis deze zondagochtend.
Ja, leer hier veel.
Ja, leert heel veel, hè? Ja. Maar toch mooi dat dan uiteindelijk dan Duitsland ook weer terugkomt op jouw geboortedag met een enorme omweg, hè? Prachtig.
Maar was het lied nummer 1 in Duitsland West, Oost of beide?
Kijk, hier zijn we denk ik op een bijzonder punt, want jij bent geboren in voormalig Oost-Duitsland.
Ja, in Berlijn-Pankow, dat is Oosten. Ja.
2 jaar voor de bouw van de muur zelfs, hè, 1959, 1961 is de muur gekomen. Even geschiedenis, Andreas. Hoe was dan, waar waren we toen in Duitsland en hoe zag het er toen uit?
Nou ja, mijn ouders die uit het zeg maar, noorden van wat nu Oost-Duitsland is afkomstig zijn, hebben elkaar leren kennen, zijn naar Berlijn vertrokken in 1951. En toen, in 1955, werd mijn broer geboren, 1959 ikke. Dus ze hadden een woning, dus ze hadden werk. Dus so far so good. Maar ja, ze wisten natuurlijk ook, dat kon je in Berlijn natuurlijk makkelijk zien, dat de politieke situatie steeds moeilijker werd. Mijn vader werd ook op zijn eigen werk belemmerd door censuur. Ze waren ook een beetje bang, hè, dat de kinderen naar school moesten. Anekdote, mijn broer, die was dus 3, 4 jaar, die ging dus de winkel in, dingen kopen en riep dan vrolijk, even in het Duits, Hier ist der RIAS Kinderfunk. RIAS betekent Radio im amerikanischen Sektor.
Ja.
Dat was verboden. Mm-hmm. Dus mijn moeder dacht, oh my god. Je hebt dus, bent dus bang dat jouw klein kind van 4 jaar... gewoon vrolijk de jingle of de slogan van een Westberlijnse radiostation riep. Mm-hmm. En toen dacht ze, nou, als we daar bang voor moeten zijn... is het misschien toch niet zo handig om hier te blijven. Maar ja, je hebt een woning en zo, werk, hoe moet dat? En toen ik geboren werd, toen dachten ze, nou, we gaan het voorbereiden. En het was zo, je kon met de U-Bahn, met de metro... kon je gewoon van west naar oost, oost naar west. Er waren ook nog best veel mensen die in het ene deel woonden... en het andere werkten. Dat bestond.
Dat kan dan, dat kon dat gewoon. Kon, alleen in dat soort dingen roepen in een winkel... dat was een beetje problematisch.
En toen mijn grootmoeder woonde in West-Berlijn. Toen gingen zij heel vaak. En mijn broer die in West-Berlijn dan uit de metro stapte... die riep meteen, ik wil een banaan. Want hij wist, hier krijg je een banaan. Want aan zijn onze kant niet. En je zag natuurlijk ook economisch het verschil enorm groeien, hè, op straat. En nou ja, toch, het is nog een besluit om te verhuizen en alles achter te laten. En je mag het ook niet vertellen. Je mocht wel heen en weer gaan, maar je mocht niet verhuizen. Wat deden ze? Ze gebruikten mij in de kinderwagen, in het buggy, om hun, zeg maar, boeken en porselein, weet ik veel, te vervoeren naar oma. Dus ik lag hoog, laag, hoog, laag. Totdat ze gewoon bleven. En dan pas, zeg maar, Therese vertelde... nou, we blijven in West-Berlijn. Ja. Of in het Westen dan.
Ja, dus je trok er dan bij oma in?
Eerst? Nou, dat niet zo. Je had echt ook zo'n kamp voor vluchtelingen.
Ja.
En dat was natuurlijk al heel druk, heel vol. Want er waren honderden, duizenden die het deden. Vandaar ook dat ze die muur bouwden. Want... anders was het een leegloop. En toen moest je ergens Berlijn uit, omdat het te druk was daar. En toen had mijn vader een vriend, die woonde in Bremen. En die zei, kom maar hier die kant op, dat is wel, hier is leuk. Havenstad. En nou, ik ging mijn vader daar kijken. Had een woningje, 2 kamers onder huur gevonden. En de familie kwam er naar bij. En zocht mijn vader een baan ergens in Duitsland. En toevallig vond hij iets in Bremen zelf.
Hey, en nog even terug nog naar Berlijn. Want die muur die was er dus nog niet. Maar het gevoel van dit gaat zo niet goed. Dus wij moeten zorgen dat we in het westen van Berlijn terechtkomen. Ja. Dat was al echt overduidelijk ook voor jouw ouders in 1950.
Er waren al geruchten, nog niet dat er een muur zou komen... maar dat het grensregime, controle sterker zou worden.
Ja.
Dus dat gevoel hadden ze al. En ze zagen natuurlijk de ontwikkeling in beide delen uit elkaar lopen. Helemaal aan het begin, net na de oorlog, dacht iedereen... nou ja, de Russen die hebben het bezet, maar uiteindelijk wat moeten ze hier? De Russen zelf dachten ook niet dat ze daar zouden blijven. Die hebben alles weggehaald aan industrie en alles wat ijzer en sporen van spoorwegen. Dus helemaal de eerste 3-4 jaar dacht men, oké, dat gaat vanzelf weer samenkomen. Totdat bij de Koude Oorlog en zo dat de confrontatie steeds groter werd en de Russen dachten, de Sovjets, nou, we houden het in ons deel.
Ja. Wat deden je vader en je moeder? Qua werk, je moeder en je vader allebei?
Ja, mijn vader die werkte... hij studeerde Duitse letterkunde en geschiedenis... en kreeg een baan bij de Deutsche Bibliografie. Dus eigenlijk was het in de Staatsbibliotheek in Berlijn. In het oostdeel hadden ze eigenlijk alle Duitse publicaties... dat wordt gewoon verzameld, net zoals zeg maar, de KB in Den Haag dat doet. En daar werkte hij. En mijn moeder die was, hielp ook mee, maar die was ook zelfstandig. Zij had Scandinavische talen gestudeerd... en vertaalde de sprookjes van Andersen in het Duits.
Wauw. Dus 2 zeer geleerde ouders.
Ja, best wel, ja.
Best wel.
Dus ze konden mij ook niet verwijten dat ik kunstgeschiedenis ging studeren... want dat was Ik kon niet zeggen, doe iets serieus.
Nee, maar dan zit ik ook even... in misschien dat ik het in mijn hoofd niet goed heb... maar dat lijkt me dan ook bijna extra zwaar... als je dan in het oosten van Duitsland woont... en je merkt dat dat misschien veel minder gewaardeerd wordt daar op dat moment.
Nou, niet zozeer dat je geleerd bent of gestudeerd hebt, helemaal niet. Maar dat je hebt geen vrijheid meer. Je mag niet zeggen, nee. Je mag geen kritiek uiten.
Nee, dat bedoel ik misschien ook wel. Ja, hè? Je bent eigenlijk geschoold dat je analytisch moet denken en dat je juist je moet uitspreken en dat kan dan dus niet meer.
En ze hebben natuurlijk het nazi-regime al meegemaakt, hoe dat werkt. En toen had je even de hele, zeg maar, 45, 46, 47, even, nu gaat het prima. En toen zagen ze opeens dezelfde manier van onderdrukking van vrije meningsuiting begon weer. Dat moeten we die nog een keer hebben.
Nee. Dus kwamen u uiteindelijk in Bremen terecht? Want hoeveel broers of zussen heb je?
Een oudere broer.
In Bremen kwam je terecht. Wat ging je vader en moeder daar doen vervolgens?
Nou ja, eerst baan zoeken. Je krijgt een soort uitkering als vluchteling ook.
Want dat kreeg je dan van West-Duitsland?
Ja. Ze woonden heel, heel armoedig. Daar moet ik wel een leuk verhaal vertellen. En in een huis met ook andere onderhuurders. En er was ook een jonge Spaanse zangeres die op de opera zong. En ook heel arm was. En haar broer hielp haar. Totdat ze even mocht vervangen in de Metropolitan Opera. Dat was Montserrat Caballé. Die dan later met Freddie Mercury Barcelona zong. Die woonde ook bij ons in hetzelfde huis.
Gaan we niet naar luisteren vandaag trouwens. Ja. Nee, had gekund.
Ja, had gekund. Ja. Nou ja, dus die heeft me een keer als baby op haar toen al voor zijn armen gedragen. Dus, maar dat was een beetje armoedig allemaal, maar toch hoopvol. En mijn vader ging solliciteren en toen kreeg hij ook een baan weer in de soort bibliotheek in Bremen. Op een onderzoeksinstituut over de geschiedenis van de Duitse pers. Met krantengeschiedenis.
Dus eigenlijk wel weer heel erg bezig met de vrijheid van het woord.
Ja. Ja, en dat was wel interessant. Als mijn vader was dus zeg maar heel wist alles over de 17e eeuw en over de pers en de kranten. Bijvoorbeeld, hij kon vertellen Groningen, het Gronings Ontzet, hoe dat de kranten van de ene kant zo schreven en de andere kant anders. Hè? Dus het feit, de fake news had je natuurlijk met het begin van de pers al.
Ja.
En daarmee zijn we een beetje opgegroeid. Dus we zijn altijd heel kritisch geweest op de media. Want we wisten van begin af aan, wordt er gelogen.
En draag je dat nog steeds mee?
Ja, natuurlijk. Ja, je moet gewoon alles kritisch volgen. Niet alles meteen geloven wat er of gedrukt staat of televisie en dit soort dingen. Ja, of dat nou Gronings Ontzet is of de Golfoorlog.
Ja,
de mechanismen zijn dezelfde.
Ja, ja, ja. Nog even weer over Bremen. Daar heb je dus. Voel jij jezelf?
Ja, Bremenaar? Bremen, dat is mijn.
Wat zeg je eigenlijk, een Bremer?
Een Bremer.
Een Bremer. Ja, je voelt jezelf een Bremer.
Ja,
en wat is de Bremer in jou?
Nou, hoe langer ik weg ben, blijft er niet meer zo gek veel van over. Maar sowieso voetbal.
Oh, de Werder.
Ja, dat is gewoon, dat zit gewoon in de DNA.
Groen-wit.
Ja.
Goed, je hebt een goede plek hier naartoe gekomen.
Absoluut. Ja. En ik ben, de grap was ook toen we naar Groningen gingen. Ik dacht, oh, prima, zo dicht bij het Weserstadion heb ik nooit meer gewoond.
Ah.
Dus ik kom maar vaker. Nee, helaas. Ik kom maar nooit, want ik krijg er geen tickets meer. Maar dat is iets. En dan natuurlijk de Bremen was altijd een soort onafhankelijk, bijna republiek, een van de oudste republieken in Europa.
Ja.
Hansestad. Eigen deelstaat.
Havenstad.
Ja, en dus wij vonden ons altijd een beetje bijzonder. Het was best. De reputatie van Bremen buiten, zeker in het zuiden, is niet best. Qua werkloosheid, scholen, heel links en zo, relatief. Maar we waren wel een beetje trots op de eigenheid van de stad en de geschiedenis.
En die eigenheid zit hem dan in een soort vanzelfde eigenheid waar wij zelf hier in Groningen vaak trots op zijn. We zijn nuchter.
Ja, absoluut.
De kop in de borst vooruit.
Toen ik hier ging wonen, dat ik qua mentaliteit, weer landschap, mentaliteit, dat is best vergelijkbaar.
Ja, ja. Kom je nog wel eens in het stadion van Werder dan, of helemaal niet meer?
Nou ja, ik ben er 2-3 keer geweest sinds ik hier woon. Ja, dat is echt een drama. Je komt niet aan tickets. Je moet iemand kennen die er eentje over heeft.
Ach, zo. Ja, hoe gaat het met de club?
Oh, best oké.
Bundesliga staat
ze nu. Ja, absoluut. Ja, ze hebben van Bayern München verloren, maar dat kan gebeuren.
Ja, dat kan gebeuren, ja. Die winnen van iedereen. Uiteraard zit er vandaag ook natuurlijk veel Duitsstalige muziek in je lijst. En we beginnen met een bewerking, om maar eventjes ook het Duits bij de mensen aan te zetten, van Udo Lindenberg. Wie was Udo Lindenberg ook alweer?
Udo Lindenberg was zeker voor ons de eerste die aansprekende popmuziek, rockmuziek in Duitse taal deed.
Ja.
Dus wij luisterden alleen maar naar Engelstalige muziek, Amerikaans, Engels. En Udo, die was de eerste die dat opeens zei. Oh ja, nou, het kan wel. En dit is leuk. En dit is grappig. En hij is ook heel grappig. En hij doet nog steeds. Hè. Hij treedt op voor volle zalen. Hij woont al 50 jaar in een hotel in Hamburg. En,
hij woont 50 jaar in een hotel in Hamburg.
Ja, in het Atlantiek. Ja.
echt een artiest.
Ja, ja. Hij is een fenomeen. En zijn liederen en zijn humor ook. Hij heeft ook heel veel nieuwe woorden. Zijn manier van praten is heel eigen. En heeft een heel mooi sentimenteel liedje gemaakt. En ja, dat is...
Cello.
Ja.
En, maar we gaan niet luisteren naar Udo. We gaan luisteren naar Ellen ten Damme, die een cover dus zingt.
Ja.
Waarom heb je dan daarvoor gekozen?
Ja, omdat Ellen ten Damme heeft een meerdere platen gemaakt. Natuurlijk, eentje heet Berlin of Berlijn en ook Parijs. En ze zingt daar diverse liederen in het Duits. Oude, ook nieuwe covers, maar ook nieuwe liederen. In accentloos perfect Duits. Echt fenomenaal. En ze heeft natuurlijk een mooie stem. En sowieso een grote artiest.
Oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren. Nein, damals hab ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, hab ich von dir geträumt. Du spieltest Cello. Jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer auf der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig.
Dit is natuurlijk een vrij zachte versie, denk ik, van het lied. Ik denk dat Udo Lindenberg zelf dit natuurlijk wat meer power en rock zong.
Ja, iets maar voor Udo was dus ook een zacht liedje. Hè? Normaal echt een melancholisch liedje. En nou ja, zij kan beter zingen dan hij. Dus,
het is ook mooi, want ik begon ook over die Duitse taal. Ja, ik vind dit dus echt heel mooi ook. Ja. Toch, het is altijd de eeuwige grap van als Nederlanders Duitsers gaan nadoen, is dat het dan altijd heel hard is en koud. Maar het is ook heel zacht en melodieus.
Ja, taal. Dat is natuurlijk voor ons Duitsers moeilijk te beoordelen. We groeien daarmee op, dat is gewoon onze taal. Maar ja, ik door het Nederlands leren, moet ik zeggen, heb ik Duits ook leren waarderen. Door het feit dat beide talen heel dicht bij elkaar zijn. Dan zie je overeenstemmingen en ook subtiele verschillen. En dan leer je heel veel over je eigen taal door net de anderen te spreken.
Hoe is je Nederlands? Het is natuurlijk fantastisch. Maar denk en droom jij ook al in het Nederlands, Andreas?
Vaak wel. Maar ik lees veel Duits. Ik kijk Duits televisie en radio luister ik veel. Dus ik blijf in de oude taal wel ook soms hangen. Maar het kan elke dag anders.
De situatie is nu, jij bent in Bremen. Jij groeit daar op. Je bent daar dus eigenlijk je hele jeugd en je hele... Je ontbolstert in Bremen, in die havenstad, in die Hansestad. Ja. Nou, ik zag jouw playlist, jij stuurt die naar mij toe. Toen vertelde je mij gisteren aan de telefoon... dat was mijn glamrock periode. Ja. Ik dacht, Andreas Blum en glamrock... die twee dingen heb ik nog nooit bij elkaar gebracht in mijn leven.
Maar dat is in feite een generatie kwestie. Mijn broer van 4 jaar ouder, geboren 55, ik 59. Werelden verschil. Waar hij naar luisterde... Of dat Janis Joplin was, of alles wat op Woodstock ging optreden. Vond ik gewoon saai en oude meuk. Toen ik kwam met Roxy Music en Pink Floyd, dat vond hij allemaal niks. Tussen maar 4 jaar verschil. Was enorm. De enige band waar we overlapten was The Doors. Die vonden we beide goed.
Oh ja. Ja.
Maar het is heel raar dat zo enorm verschil al was. En waar groeide ik me op met T-Rex en Sweet en Roxy Music dus. En een beetje David Bowie al zelfs. Dat vonden wij geweldig.
En was dat dan thuis plaatjes draaien?
Ja,
stond je ook te swingen in de haven van Bremen?
Nou, niet in de haven.
Ja, weet ik veel wat daar voor cafés allemaal zitten.
Ja, natuurlijk. Ja, heel veel kroegen.
Heeft Bremen een repenbaan zoals Hamburg? Een hele kleine repenbaan.
En natuurlijk heb je daar clubs die trouwens nu nog bestaan. En thuis was het wel zo. Wij wilden natuurlijk onze plaatjes draaien of cassette recorders. En mijn ouders waren mee in de klassieke muziek en dat vonden we dodelijk saai.
Mm-hmm.
En één keer dan mochten wij weer plaatjes onze muziek spelen. En dan dachten ze, oké, laat die jongens maar eens even hun muziek draaien. Maar je kon merken dat ze daar weinig van vonden. Maar dat was zo de klassieke generatie conflict, geen ruzie, maar gewoon andere werelden.
Ja, ja. We gaan naar Pink Floyd luisteren. Ja. We hadden meer kunnen kiezen. Was dat dan ook de grootste band voor jou in die tijd?
Zeker een van de 3, 4, 5, Pink Floyd, Santana, Yes. Dat waren mijn lievelingsbands. En Pink Floyd was ook het eerste grote concert waar ik dan... toen was ik al 17 of zo. In Dortmund, Westfalenhalle. Was echt legendarisch dat een keer mee te mogen maken.
Dus dan ging je daar vanuit Bremen reden?
Ja, gingen we met de bus. Ja, dat was gewoon het... ook al grappig genoeg woonde ik in Bremen vlak naast de Stadthalle... waar ook al die concerten waren, waar al die beroemde bands... zijn er opgetreden, maar ja, dat was voor ons jongens vaak ook te duur of onbereikbaar.
Ja, Pink Floyd, Wish You Were Here. Floyd. Ja.
Ja.
Ben je dan ook, dat is de vraag die je moet stellen als je zo'n programma presenteert. Ja. Ben je dan nu ook even weer dan die jongen van, wat was je, 17, 16, ja. 17? Ja? Ja.
Ja. Kijk, muziek bij iedereen roept dat herinneringen op. Ja? Kijk, bij de ene meer, bij andere. Iedereen heeft zijn haar liederen. En dan luister je juist naar oude playlists om een beetje weer terug te dromen naar de.
En is het ook dan de beste muziek die ooit gemaakt is? Dat vindt toch ook altijd iedereen van de muziek uit de 10e jaren?
Nou, er zijn mensen die zeggen, na Schubert is niks meer van betekenis gecomponeerd. Maar
ja, hallo. Maar ik bedoel, mensen vinden toch vaak als je dan de muziek die dan in je eigen 10e jaren, dat is toch, ik bedoel, de beste muziek dan. Hè?
Ja, ik zat er een keer met Aubrey Powell en Claude van Heijen. Aubrey Powell, oprichter van Hypnosis, heeft al die posters, al die affiches, die plattencovers van Pink Floyd gemaakt.
Ja.
En zo, en Claude van Heidi. En die gingen met elkaar maar over de muziek jaren 70. Als, dat waren zo van die types die zeiden, ja, daarna ging het alleen maar bergwaarts. Mm-hmm. Is natuurlijk onzin. Hè? Dus elke tijd heeft zijn haar muziek. Ook al valt het nu op dat toen wij als generatie conflict met de ouderen ons door de nieuwe muziek definieerden, dat nu de jeugd al jaren eigenlijk die muziek van onze generatie en daarvoor en daarna net zo graag luistert naar de muziek van.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Dat is heel opvallend.
Ja, dat het ook weer dat het steeds terugkomt. Bij jullie, in die tijd was natuurlijk de muziek denk ik heel erg nieuw. Ik weet dat niet, ik ben van 84. Maar toen ontdekte je nieuwe muziek. En nu komt die muziek, of nou de 70, 60, 80 en 90 jaar is, komt dan steeds ook weer terug inderdaad, ja, bij je generatie. Dat is op zich mooi.
Ik heb een keer gehoord dat door Spotify Pink Floyd weer omhoog is gegaan, omdat mensen Pink willen horen en dan Pink Floyd krijgen.
Ja, kijk.
En denken, hey, dat is ook leuk.
Ja, geweldig hoe algoritmes dan kunnen werken. Ja, we hebben net de hemel in aarde moeten bewegen om deze playlist op Spotify te krijgen. Maar dit is wel leuk aan Spotify. We kunnen Andrees, de tijdlijn van je leven ook heel erg indelen aan alle plekken waar je hebt gewoond. Je was in Bremen, toen ging je studeren in Tübingen.
Ja, ja, in het zuiden. Ik wou
het zuiden.
Graag, nou, niet zo ver weg mogelijk, maar wel even zodat ik niet in de verleiding kwam het weekend naar huis te gaan. Ik wil echt opnieuw beginnen.
Ja, en Zuid-Duitsland is ook echt een andere, anders, echt anders dan Noord-Duitsland volgens mij qua cultuur en qua.
Ja, dat heb ik toen echt ook gemerkt.
Wat is het verschil?
Waar moet ik daar beginnen?
Ja, nou ja, begin ergens.
Ten eerste verstond ik de mensen niet.
Nee.
En soms zelfs mijn medestudenten had ik al moeite. Zij vonden mij heel exotisch uit het noorden. Ze vonden ook allemaal Bremen, Hamburg, Hannover ligt allemaal aan de kust.
Ja. Oh ja.
Die gingen dan ook allemaal terug naar hun dorpjes in het weekend. En wij, Noorderlingen en buitenlanders, bleven achter. Dus wij,
Noorderlingen en buitenlanders.
Ja, dat was echt één. Ja. Amerikanen, Noord-Duitsers, dat waren allemaal wij waren. Dus maar de en dat was wel heel apart. En Bremen was op school post jaren 68 heel politiek.
Ja.
Altijd demonstraties en pamfletten.
Studentenprotesten 68 en 69, ja, eventjes voor de tijdsbeeld weer. Ja. Geschiedenisles.
Dat kregen we nog meer, omdat alle onze leraren waren of, nou ja, ik overdrijf nu, ik chargeer oude nazi's of linkse communisten. Dus
leuk,
dat
is op zich wel een heel interessant lerarenbestand, oude nazi's of linkse communisten.
Ja, dat was ook, dat zorgde ook voor debat.
Ja, dat zorgde zeker voor debat, ja.
En dat houdt je scherp. Ging ik dus naar Tübingen, in zo'n idyllisch klein stadje waar deze dingen allemaal niet plaatsvonden.
Niet, je zegt het Zuid-Duitsland alleen maar oude nazi's, maar dat is ook
nee,
niet...
Nee, okay, nou, nee, was gewoon niet geïnteresseerd. Dat was het allereerste. Oh, ja. Dus ik dacht, nu studententijd, nu begint het pas. En dat viel vies tegen.
Goed, en eindelijk kwam je, en dat is ook razend interessant, weer terecht aan de Vrije Universiteit van Berlijn in 1988 notabene, toch, hè?
Nee, ik eerder was, nog. Eerder, ik was 81.
Oh, 81, ja, tot 88, sorry, excuses, ja. Maar het is ook een razend interessante tijd, want dat was natuurlijk dat weten we nu natuurlijk, in de laatste geschiedenis eigenlijk van dat de muur er stond. Maar ja, dat
klopt.
Toen je daar rondliep, kreeg je dat misschien niet helemaal. Wist je dat natuurlijk nog niet?
Kijk, we hadden natuurlijk geen idee dat die muur weg zou gaan. We gingen ervan uit dat hij nog heel lang zou blijven of eeuwig zou blijven. En het was wel een keuze om naar Berlijn te gaan. Veel mensen uit Tübingen dachten, nou, ik ben gek, want waarom ga je vrijwillig het gevangenis in? Wat is allemaal de muur eromheen? Het was natuurlijk een grote enorm, dus je ziet de muur ook niet altijd. Grappiger was wel dat ik soms in het noorden van West-Berlijn woonde. In het zuiden van West-Berlijn was het Kunsthistorisch Instituut. Je ging met de metro over de muur heen, de tunnel in, door al die spookstations met één soldaat en de reclame van 61 op de muren. En dan via Friedrichstraat en dan ging je aan de andere kant weer uit. Dus dat laat je ook elke keer niet, zeg maar, daar denken, blijf je altijd over nadenken.
Ja.
En we hadden natuurlijk nog heel veel familie in Oost-Duitsland. En ook in Oost-Berlijn, dus die konden wij bezoeken. Zij ons niet, dat was altijd heel triest. Maar ik was dus ook heel vaak in Oost-Duitsland, Oost-Berlijn. En vanuit West-Berlijn, dat was altijd heel spannend. We konden naar theaters en naar boekwinkels en zo. Dat was heel inspirerend. Dus Berlijn-Oost, Berlijn-West, samen al die musea, bibliotheken theaters, dat was natuurlijk enorm wat geboden kregen. Omdat beide staten wilden natuurlijk in Berlijn hebben heel veel geld geïnvesteerd in om het, zeg maar, het culturele hoofdstad van beide te maken.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is de perfecte plek om juist, want je ging daar kunstgeschiedenis studeren, hè? Om dat juist daar te doen.
Ik vond het wel, ook omdat je had die musea en al die conservatoren en museumdirecteuren die dan ook les gaven. Dus dat, ik wist toen al dat ik in een museum wilde gaan werken. Dus ik ging altijd naar al deze praktijkoefeningen en lessen van hen ter plekke in de musea zelf. En kon daar ook stage lopen. Dat was waanzinnig.
Ja. Toch de val van de muur heb je niet meegemaakt in Berlijn.
Nee, daar was ik al weg. En inderdaad, niemand had het door. Ik had mijn eerste soort baan, tijdelijke baan, als soort junior conservator in Lübeck. Ook een Hansestad, hele leuke stad.
Je zegt even, je zegt, ja, niemand had het door, maar de muur viel in 1989. Mijn partner, mijn vriendin, die heeft een behoorlijke tijd in Leipzig gewoond. Hè. Dat is ook een beetje de aanjaagstad van die wende, hè, de val van de muur. Met de wekelijkse donderdagse protesten. Hè, de straat op met z'n allen met fakkels en dergelijke. Maandag, excuus. Ik dacht niet helemaal scherp, dat weet jij beter dan ik. Dan moet je toch ook in 1988 of 87 moet het toch ook al wel.
Nou ja, had je natuurlijk Gorbachev en dit soort dingen gespeeld. Al Solidarność in Polen was al lang gaande.
Maar toch was het gevoel van dat.
Nee, we hadden het nog. Nee, zeg maar, half jaar daarvoor met die vluchtelingen via Hongarije. Toen begon het al een beetje te brokkelen. Maar dan nog, jouw fantasie liet nog niet toe dat het zou verdwijnen.
Maar in Lübeck was je dus. Ja, ook een mooie stad inderdaad. Absoluut. Bij de Nederlandse grens.
En dat was natuurlijk bijzonder. Ook was ook een grensstad. En die mensen uit Mecklenburg, die konden vaak de torens van Lübeck zien uit de verte, maar daar nooit komen. En dat is natuurlijk wel ook een uithoek van de DDR, dus nog armer. En die kwamen dus met de fiets naar de val van de muur de grens over. En dat was echt ook shocking. Hè? Wat zij meemaakten, wij meemaakten. Voor hen enorme rijke stad. Ze dachten, nou, dat moet een provinciehoofdstad zijn, anders was het hier niet zo schoon. Ze durfden vaak de grote winkels niet in, omdat dat was veel te veel. Maar zelfs een klein winkel met gereedschap, dat was voor hen natuurlijk onvoorstelbaar om te zien. Toen werd een groot deel van de bevolking natuurlijk pas echt wakker van hoe erg het bij hun eigenlijk was, al die tijd. Hoe ze bedrogen werden door de propaganda van hun eigen regime. Daar zijn er heel veel verhalen en anekdotes. We hebben natuurlijk ook museumdirecteuren gesproken en conservatoren. En vlak daarna, drie weken later of zo, kwam iemand uit Rostock bij ons langs en vertelde dat die in oktober in het museum van Rostock de afdeling DDR-geschiedenis dat geopend hadden. Mm-hmm. En ik zei nog tegen hem, nou, fantastisch, dan moet je nu een zegel op de deur plakken, een timer, en 10 jaar mag er niemand in. En dan moet je na 10 jaar die zaal DDR openen. Dan heb je iets wat niemand heeft. Want iedereen gaat nu alles lopen. En dan heb jij een soort time capsule van de DDR. Hebben ze natuurlijk niet gedaan. Helaas. Maar ja.
Heb je nou ook. Het is zelfs een ding uiteindelijk geworden. Ik weet niet eens of het nu nog zo is. Maar dan wordt er gesproken van ostalgie. Hè? Dat is dan denk ik vooral bij voormalige Oost-Duitsers.
Dat is echt, dat bestaat.
Dat bestaat.
Dat echt, ik.
Jij snapt dat niet. Jij bent dus eigenlijk ook heel West-Duits geworden.
Ja, maar we waren natuurlijk. In 1966 was er een amnestie voor Republiek Vluchtelingen, zo heette dat. Toen mochten wij onze familie, mijn oom en die kinderen die onze leeftijd hadden, die konden we dan bezoeken. Dus we groeiden parallel op en bijna elk jaar zijn we daar geweest. En dat was voor mij natuurlijk als Wessie, heel indrukwekkend, hoe mijn Ossie-familie opgroeide. En ik was natuurlijk altijd blij dat ik weer terug was. Maar zelfs zij, die helemaal anti-regime waren. Mijn oom was dominee. Nou ja, daar ben je sowieso, sta je sowieso 0-3 achter. Voor hen was het enorm moeilijk om te wennen aan het nieuwe westerse leven met al die vrijheid betekent ook eigen verantwoordelijkheid, eigen keuzes maken. DDR was natuurlijk zeer beschermend, Ze zeiden tegen jou wat je moest, welk beroep je moest doen, welke school je moest gaan.
Lekker overzichtelijk.
Absoluut overzichtelijk. Je had een bestaan, je had eten, je had een salaris. Je had zeker enkele beperkingen. Maar ja, als je denkt, nou oké, ik leef hier wel prima, dan had je ook een normaal leven. En alles was geregeld. En opeens denk je, oeps. Ja? En dan komen natuurlijk ook de Wessies en vertellen jou hoe het anders moet. En dat jij nu opeens zelf een nieuwe baan moet zoeken, want jouw bedrijf is ouderwets, die moet eruit.
Het gekke is dat je, ik snap het ook, hè, maar je, nu je dit zo zegt, snap je bijna soms ook dat mensen daar dan weer naar terug verlangen. Los van de repressie van zo'n regime natuurlijk en de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting. Maar het feit dat je een auto krijgt, dat je een bedrijf hebt dat gewoon blijft bestaan, dat je eten op je bord hebt en dergelijke. Je zou bijna zeggen, ik wil die pleiten voor het communisme helemaal niet zeker, maar kom er nog maar eens om. Dus ja, daar maar komt dat natuurlijk vandaan, Andreas.
Kijk, auto krijgen is wel een ding. Dan moest je wel 14 jaar wachten.
Ik snap natuurlijk al die bezwaren natuurlijk heel erg en zo. Maar daar komt het, gevoel natuurlijk vandaan.
Ja, het is psychologisch wel goed te verklaren. Want we waren altijd sinds 33 eigenlijk onderdrukt. Dus en niet gewend om, ja. En iedereen, naar mijn gevoel, die in 1989 14 jaar of ouder was, voor hen was het, dat is helemaal geen kritiek of verwijt, waanzinnig lastig om te wennen aan het nieuwe systeem.
Ja.
Die jongen was, en enkele ouderen natuurlijk ook, ik ken genoeg mensen die daar helemaal geen enkele moeite hadden om, of heel blij waren, en ook daar nog wonen. Na de val van de muur zijn 2 miljoen Oost-Duitsers naar West-Duitsland geëmigreerd.
Dus het is zo treurig, Andreas, en dan gaan we ook even luisteren naar de muziek die je bijhoort, dat je zou kunnen zeggen, en dan sla ik het helemaal plat, maar vergeef me dat, hè, dan in een voormalig Oost-Duitsland, want dat in principe had je geen vrijheid van meningsuiting, maar wel een huis. En vervolgens had je in West-Duitsland wel vrijheid van meningsuiting, maar geen huis meer. Waarom zou die allebei moeten kunnen eigenlijk?
Dat is erg gechargeerd, want als je nu kijkt naar al die huizen.
Zo ben ik.
Je verrast me. En als je natuurlijk daardoor rijdt door de plaatsen, denk je, oh god, wat is dat hier allemaal chic en nieuw en alles gerenoveerd. En denk je, waar klagen ze over? Lastig is het. Daar is een historicus, die heet Kowalczuk, die heeft daar een fantastische boek over geschreven. Die legt het heel goed uit. En sommigen brengen het terug op Stockholm-syndroom. Het was wel zo fijn om, zeg maar, in zo'n dictatuur te leven. Of even, ja.
Goed. We gaan luisteren naar een lied dat daar misschien voor gemaakt is, maar dat weten we niet helemaal zeker. Het is van Westenhagen. Het heet Vrijheid.
Marius Müller Westenhagen.
Ja, zijn volledige naam moet even gezegd worden. Vrijheid.
Die verträge zijn gemaakt. Und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rumtata. Und der Papst war auch schon da.
Ja. Is het nou, jij zei toen, je sprak hierover, we weten niet zeker of dit lied erover is geschreven.
Hij heeft altijd een beetje ontkend dat het precies daarover ging. Maar hij heeft het ook heel lang niet meer daarmee opgetreden. En de laatste tijd toch weer. En nou ja, het is, laat ik het op tijdgeest houden.
Goed, dan zit je altijd in een hele veilige marge. Dit is bijna het einde van het eerste uur. Wat jammer is, we gaan nog een lekker tweede uur praten. Voornamelijk ook over musea en kunsten. Ook een prachtig onderwerp. Maar ja, ik praat altijd zeer graag over de geschiedenis van Duitsland. En zeker ook deze wat recentere geschiedenis. Omdat dat ook zo'n goed tijdsbeeld is voor alles waar we nu weer mee te maken hebben. Zo, het land vat daar zoveel in samen, toch, Andreas?
Ja, het is natuurlijk, je kunt het niet ontlopen, de geschiedenis. Hè? Als je daar bent, daar vandaan komt en zo, dan kun je nergens natuurlijk. Maar het is wel erg, de geschiedenis is zeer aanwezig. En speelt mee. En dat maakt ook soms een beetje het verschil in hoe men daar of sommige mensen daar tegen dingen aankijken. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Mijn vader heeft geschiedenis gestudeerd. Dus dit in het onder, ja, ik, ja.
Nou goed, ik neem aan, ik hoop dat veel luisteraars al eens in Berlijn zijn geweest. Maar ga vooral ook eens naar Berlijn. Loop daar rond. Ja. Kijk daar hoe al die lagen van de geschiedenis van de nazi-tijd tot aan, nou ja, Oost- en West-Berlijn allemaal op elkaar,
ja, maar
heen
je hoeft,
liggen.
Je hoeft niet. Berlijn is van.
Fantastisch, is het, natuurlijk, ja.
Maar het begint al in Leer, ja, weet je. Leer Emden en zo. Je kunt daar overal Esther Wegen en zo. Je hebt het al net over de Gent.
Straks in de tweede uur gaan we dus verder praten met jou, Andreas Blum. En dan praten we vooral ook over de kunsten en jouw directeurschap hier in Groningen bij het Groningen Museum. Wij pakken een kop koffie, maar we gaan eruit terwijl wij een kop koffie pakken. En terwijl u langzaam naar het nieuws gaat met Rammstein.
Ha.
Doe hast.
Ja.
Want ja, bij een Duitser hoort Rammstein.
Ja, maar dat is bij mij heel laat begonnen dat ik Rammstein wist te waarderen. Iedereen had een beetje Rammstein, dat is een beetje nou, dit soort muziek. En was ook een beetje verdacht. Maar toen ik er een beetje indook en keek en luisterde en ook die teksten, dacht ik, hey, dat is wel heel interessant.
Ja.
Ja.
Doe hast. Tot na het nieuws. Je zei, en dat, je had ook wat aardig wat klassieke muziek op je playlist staan. Je zei, dat kwam pas eigenlijk veel later. Ja. Mijn ouders die hielden daar enorm van. Ik vond dat maar saai. Maar toen ik ging studeren, langzaam begon ik dat te waarderen. Hoe kwam dat?
Ja, je wordt een keer volwassen. En breed geïnteresseerd. En zeker heeft Berlijn een grote rol gespeeld. En dan ga je gewoon ook naar de opera, naar het theater, naar de Berliner Philharmonica, als je een kaartje kon krijgen. Gewoon puur uit nieuwsgierigheid. En dan pak je dat. En dan is het ook interessant. Klassieke stuk, zoveel. Je hebt barok en je hebt Beethoven. Je hebt modernere dingen. Dus, je ziet jou, of je luistert, of je hoort je smaak ontwikkelen. En ja, dat is een verrijking. En leuke, volgens mij veel mensen, niemand is nog meer alleen maar klassiek of alleen maar pop. Veel mensen zijn zo. Ja, die leidt gewoon naar alles wat ze leuk vinden. En ik ben ook zo'n ik pak van je hebt zo van de Rammstein tot weet ik veel beter.
Ja, we eindigden met Rammstein. Ja. We beginnen zo meteen nu eigenlijk met Händel.
Ja.
En waarom dan Händel?
Trouwens, wist je dat Händel in het huis naast Jimi Hendrix huis woonde in Londen? Als je daar de straat gaat, dan heb je die van die blauwe plaatjes. En hier woonde Händel en daarnaast hier woonde Jimi Hendrix. Maar ja, ze zijn elkaar niet tegengekomen.
Ze zijn elkaar niet tegengekomen, nee. Dat, ja, nee, niet dat ik weet.
Maar dat even. Sorry, ik leid af.
Nee, dat is leuk.
Ja, zeker de oudere muziek, dat duurde best de hele tijd. Ik wil eerst van de Brahms, Beethoven, grote orkestmuziek. En dan werd het steeds van kamerorkesten en liederen zelfs. Ja, gewoon mooi. Het is gewoon wat je meekrijgt.
Het is echt de zondagmorgen muziek ook voor de luisteraars thuis. Het stuk heet Ombra Mai Fu. Ik zeg het misschien niet helemaal goed, maar vergeef me dat. Al die talen ook in de bewerking, niet in de bewerking, in de uitvoering van Andreas Scholl. Een Duitser, wederom geloof ik, hè?
Ja, we blijven. Dat is een countertenor. Dat is een mannelijke stem die vroeger zongen castraten dit. Mm-hmm. Want dat doe je nu niet meer, dat is volgens mij verboden.
Dat lijkt me of, ook niet gezond om zeg maar voor de cultuursector, als dat naar buiten komt, dat alle countertenoren zijn gecastreerd.
Nee, en dat is hij, die Andreas Scholl. Ik heb hem ook een concert gebroken, live gezien, dat is fenomenaal.
Händel. Daar mag je niet doorheen praten eigenlijk, hè?
Nee, mooi toch?
Dit is heel mooi. Laten we voor de kunsten beginnen. Dit is een mooie opmaat naar over kunsten praten. Andreas, hoe wordt een Oost-Duits babytje een kunsthistoricus?
De geschiedenis, hè, dat had ik dus genoeg over verteld. Dat zat in de familie. En mijn vader die was bijna blind. Dus we gingen nooit naar musea. Dat was gewoon zinloos voor hem. Maar architectuur, gebouwen, kerken, kastelen, dat vond hij wel interessant. Daar nam hij ons ook mee. Dat vonden wij natuurlijk vervelend als kinderen. Maar na een tijdje dacht ik, is toch misschien interessant. En toen moest ik eigenlijk aan mijn vader uitleggen wat we zagen. En dat leer je ook kijken en beschrijven. En toen begon heel langzaam ontstaan dat ik eigenlijk de kunstgeschiedenis het mooiste deel van de geschiedenis vond. Hoef je niet in de oude archieven en documenten te bladeren. Maar je kon gewoon op straat lopen en de geschiedenis komt je tegen. Of je gaat naar musea en je hebt objecten die iets vertellen over de geschiedenis. Dat sprak me aan en spreekt me nog steeds aan. Vind ik nog steeds het leukste wat er is. Zo eigenlijk. Dus veel kunsthistorici komen vanuit de kunst. En ik kwam vanuit geschiedenis.
Ja, en dus omdat je aan je vader moest gaan uitleggen hoe. Nou, wat jij zag aan hem.
Ja. Dus dat leer je ook meteen dingen zo uit te leggen dat mensen het begrijpen. Want dat is natuurlijk ook de kunst en het interessante aan musea. Musea zijn een medium tussen het object en het publiek. En wij kunsthistorici zijn een beetje de bemiddelaars. We weten waarschijnlijk net iets beetje meer over het object. En het publiek, dat zijn van alles, die hoeven het niet te weten. We vinden het misschien wel interessant en hebben daar vragen over. Dat kunnen wij door presentaties, door tekst, uitleg, rondleidingen bemiddelen tussen historisch voorwerp, erfgoed en de mensen.
Ja, en historisch erfgoed. Zie je dan ook een schilderij van bijvoorbeeld van Vincent van Gogh als historisch erfgoed?
Absoluut, ook. Ja. En.
We maken zo'n onderscheid, denk ik. Hè? Dus ik heb zelf ook kunsten gestudeerd. Maar je maakt eigenlijk een onderscheid vaak tussen echt cultureel historisch erfgoed. Wat vaak ook een potje of een pannetje is, bij wijze van spreken. Of een sieraad. En een schilderij, wat een soort van iets anders is. Maar hoe jij erover praat, jij zegt eigenlijk alles is een soort van kunsthistorisch erfgoed.
Ja, en alles was natuurlijk ook een keer hedendaagse kunst. Ook Rembrandt was hedendaagse kunst. Maar nu is het kunstgeschiedenis en erfgoed. En Van Gogh, is beide. Je kunt Van Gogh ook historie. Kijk, Van Gogh schildert het gele huis in Arles, omdat hij graag wil dat zijn vrienden ook naar de Provence komen om hem te vergezellen en dat ze daar een soort kunstenaarsgroep vormen. En het schildert het gele huis tussen een straatlantaarn en een trein. Kijk, we zijn hier ook een moderne stad. Dus hij ziet eigenlijk al als, we zijn hier hedendaags, modern. Nu denk je, leuk, ouderwets, mooi stoomtreintje. Maar dat was voor hem was natuurlijk, we zijn modern. En nu is het interessante kunst, maar is het ook een historisch verhaal.
Ja, en ook bijna een soort van uitnodiging aan zijn vrienden om vooral wel te gaan komen. Kijk, want we hebben hier straatlantaarns en we hebben hier gewoon een trein. Ja.
Je bent er zo.
Ik heb nog nooit, denk ik, zo naar het werk van Vincent van Gogh gekeken. Dat het dit soort boodschappen. Ja. En daarvoor zijn die musea er en daarvoor ben jij er. Ja, je hebt iets op je lijst gezet wat we gaan draaien zo meteen. Pygmalion. Je zei wel, dit is wel ingewikkeld. Want je dissertatie heb je hierover geschreven. Zo ben je gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Berlijn. Dit is heel belangrijk, want dit gaat eigenlijk over wat kunsten zijn, hoe belangrijk kunsten zijn. Maar dit heeft wel enige introductie nodig, Andreas. Dus je zei, het wordt een klein beetje een college, maar dat mag best. Waar gaan we naar luisteren?
Kort houden. Pygmalion is een mythe die bekend is uit de metamorfose van Ovidius. Ja. Eigenlijk de enige metamorfose van dood naar levend. Want het is een beeld. Pygmalion is de koning in Cyprus en hij maakt een beeld. Hij gaat naar het offerfeest van Afrodite en hij vraagt om een vrouw die daarop lijkt. Hij ziet een vlam ontstaan, hij gaat terug naar zijn atelier. Hij ziet daar, het beeld beweert, het leeft. Dus Afrodite, de god, heeft het beeld levend gemaakt. De ultieme droom van een kunstenaar, dat hij een werk maakt wat leeft. Vanuit het oogpunt van feminisme is het niet helemaal politiek correct. Maar het is gewoon een oude antieke mythe, dus laten we dat even... Een man die een vrouw maakt.
Laten we even liggen voor dit moment. Ja. Maar als we klaar zijn met deze aflevering, dan...
Kunnen we dat
dan
ook...
ga ik je nog even bij de koffiemachine de oren wassen.
Prima. En is vaak genoeg gedaan, dus...
Heb ik ook al vaak genoeg gedaan, dus...
Jij ook. En, nou ja, maar hoe ga je zo een mythe uitbeelden? Hoe kun je als kunstenaar, schilder of beeldhouwer... het ontstaan van leven in een beeld schilderen? Dat kan haast niet. Of tenminste, dat was het vraagstuk. Schilders gebruikten kleur. Mm-hmm. Ze begonnen eigenlijk bovenlichaam kleur en de benen nog wit marmer. Dan kun je dus zien in één schilderij op één moment... oh, hier ontstaat leven. Beeldhouwers, die hebben geen kleur. Tenminste, vaak niet. Die voelden zich een beetje van... hey, hoe kan het nou dat de schilders iets kunnen uitbeelden... wat eigenlijk onze mythe is? Want het is een beeldhouwer. En de schilder zei, ah, kijk eens, we zijn beter. Jullie kunnen dit niet, want jullie hebben geen kleur. Totdat in de 18e eeuw dan iemand... Oh, nu doen we het. Dus het verhaal gaat eigenlijk over de kunstenaarsmythe... van het ontstaan van leven in kunst. Maar ook om de rivaliteit tussen schilders en beeldhouwers. En ook theater en muziek. Want... de ballet en theater, ja, wij kunnen wel beweging laten zien op toneel. Wij kunnen het beeld laten leven doordat die figuur daar ontstaat en opeens gaat bewegen. Dus het is een soort, dat noemden ze paragone, de vergelijking tussen de kunsten die met elkaar in een wedstrijd zich bevonden van welke kunst is de beste kunst. Daar ging het bij de kunstenaars vaak over. Wie kan leven het beste uitbeelden? En dat is het hele verhaal. En dat blijft boeiend tot nu. Hè? Dat gaat tot de robots, tot de film, tot al die computeranimaties, AI en zo. Iedereen, de droom is, we maken iets wat zelf leeft. Dus het is een oude mythe die eigenlijk heel actueel is.
Ja, ik dacht eerst een beetje van het gaat over iets wat dood is of niet leeft, levend maken. En je zou het ook nog kunnen vergelijken om het misschien wat naar wat modernere cultuur te trekken met verhalen als Pinocchio of Frankenstein zelf.
Exact, alles maar allemaal een beetje hetzelfde.
Ja, maar het gaat er ook heel erg over de eeuwige ambitie van de mens om zijn gelijke te creëren op beeld, in kunsten, met AI of wat dan ook. En daar gaat dus Pygmalion eigenlijk over.
Ja.
Fantastisch. Pygmalion van Rameau. Dit is dus een opera?
Ja, toen had je een soort mix. Het is opera, maar ook gesproken. Nu is het een musical.
Musical af van la lettre zou je kunnen zeggen. Ja. Goed. Dus... Rameau.
Thank you.
In 1993, Andreas, belandde je in Amsterdam. Weet je, hoofdprogramma.
Hoofdpresentatie.
Presentatie, excuses. Hoofdpresentatie bij het Van Gogh Museum. Hoe kwam je daar dan terecht? Dat is natuurlijk wel een topbaan meteen.
Ja, dat was echt ongelooflijk. Ik kan het nog steeds niet geloven zelf. Ik werd getipt vanuit collega's in Amerika dat het Van Gogh Museum zocht deze functie. En of ik geïnteresseerd was, ja, hallo Amerika, jullie denken waarschijnlijk allemaal hetzelfde. Maar er zit toch een taalgrens tussen. Ik spreek geen Nederlands, wat moet ik daar? Maar ik heb dan geïnformeerd en die baan leek wel op wat ik al deed, een beetje, maar dan natuurlijk op grote schaal. Ik dacht, nou ja, je kunt altijd solliciteren, waarom niet? Misschien word ik uitgenodigd. Wie kent je Amsterdam? Altijd interessant. En tot mijn enorme verbazing werd ik uitgenodigd. En tot mijn nog veel grotere verbazing kwam ik bij het gesprek achter dat ik de enige kandidaat was. Want ze waren de wanhoop nabij. Ze konden niemand vinden voor die functie. Waarom niet? Omdat zeiden, ja, de studenten in Nederland die deden 17e eeuw of 20e eeuw. Maar 19e eeuw, daar zijn er maar weinig musea die daarin gespecialiseerd zijn. Misschien een beetje Krullemuller, misschien dus Van Gogh Museum. En ik had...
Dat was het begin jaren 90 zo. Kun je nagaan, als je dat nu zou bezien, dan wordt het toch wel anders over gedacht volgens mij inmiddels.
Ja, dat ja, kan zijn. Maar misschien ook deels ook weer niet. Ik kreeg dus die baan tot mijn enorme verbazing. Dat was een sprong natuurlijk. Toen stuurden ze bijna de zogenaamde nonnetjes in Vught voor 2 weken Nederland. En dan, ja, dat was het.
En ik zei hoofdprogramma, dat is dus inderdaad niet goed. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een... Ja, de hoofdpresentatie is een andere functie.
Het museum was verdeeld in zeg maar 2 sectoren. De collectie, Van Gogh en alles. En de tentoonstellingen, publiek, educatie. En dat was, daar was ik dan zeg maar hoofd van.
Ja.
En het grappige was dat mijn toenmalige eerste directeur, Ronald de Leeuw, zei tegen mij, Andreas, jij moet ervoor zorgen dat de Nederlanders naar het Van Gogh Museum komen. Dat vond ik wel heel grappig, uitgerekend ik. Natuurlijk, omdat de toeristen komen vanzelf. Want de Nederlanders denken, nou ja, daar ben ik wel met school geweest, waarom moet ik er nog een keer naartoe? En door een interessant tentoonstellingsprogramma en de nieuwe vleugel, die was nog niet eens in bouw, was wel al gepland, was de bedoeling om de Nederlanders ook weer door een interessant programma, niet met alleen Van Gogh, juist niet, maar met andere kunst en stromingen en andere dingen uit die periode, pakweg 19e, begin 20e eeuw, te halen. En dat was helemaal de uitdaging. Het is gelukt en niet gelukt, want de bezoekcijfers stegen sowieso enorm en het aandeel Nederlandse bezoekers steeg mee, maar in percentage bleef het wel gelijk. Maar het was natuurlijk waanzinnig interessant om daar te gaan werken.
Ja, want Vincent van Gogh kent iedereen. Ik bedoel, zijn werk lijkt elk jaar nog in importantie toe te nemen. Waarom is hij zo? Spreekt hij internationaal gezien nog steeds zo tot de verbeelding?
Hij is een soort mythe en een soort archetype. Iedereen ziet erin wat hij of zij daarin wil zien. We hebben een beetje onderzoek gedaan. Wie herinnert zich de eerste keer dat hij of zij met het werk van Van Gogh in illustraties in aanraking kwam? Dat kan niemand meer herinneren, want het is zo vroeg dat mensen het eigenlijk niet weten. Hij is overal aanwezig. En dan heb je natuurlijk het verhaal met het oor en zelfmoord. En hij doet maar wat hij wil en zet door. En het museum wilde toen eigenlijk weg van de mythe en terug naar de kunst. Mm-hmm. Dus daar werd ook niks verteld over het oor. Alleen maar mensen komen met de mythe naar binnen en moeten met de kunst weer eruit. Dat was toen de visie. Is nu een beetje veranderd en dat is volgens mij ook goed zo. Hoe dan ook. Dus wat wij proberen is de contexten te presenteren. Bijvoorbeeld ook academische kunst uit de 19e eeuw. Zeg maar, wat toen duur was, waar Van Gogh zich tegen verzette. Juist om te laten zien hoe bijzonder hij wel was. In een periode waar andere kunstenaars zoals Jérôme Boulanger, Alma Tadema en zo, die niemand meer kent, de sterren waren. Dat was zeer interessant. En dan heb je weer terug natuurlijk de geschiedenis, de hele 19e eeuw. Die kon je daar mooi in vertellen.
Ja, het Het is nog steeds, de rijen staan er dik aan de deur bij het Van Gogh Museum.
Het tragische is dat het nu nog succesvoller is en het toerisme toeneemt. Dat je eigenlijk als, zeg maar, de taak die ik toen kreeg, namelijk de Nederlands binnenhalen, is nu nog veel lastiger geworden. Want zelfs willen ze komen, ze komen er haast niet in, omdat het is al uitverkocht.
Ja, ik ben een tijd geleden was ik eens in Amsterdam gewoon verloren. Ik had een afspraak en ik had een paar uur verloren. En super naïef hoor dat ik was, weet je wat, dan ga ik met mijn museumjaarkaart loop ik even naar het Rijksmuseum, naar het Van Gogh Museum. En ik sta daar of in de rij of ik loop gewoon naar binnen en je wordt je aangekeken alsof je echt een debiel bent. Meneer, ik kreeg letterlijk de vraag: meneer, wat komt u hier doen?
Ja, dat is...
Heeft u wel een tijdslot gereserveerd? Ja, dus nee, dan heeft u vandaag geen enkele kans meer.
Ja, ik vind dat heel jammer. En dat verlies je ook de binding met, zeg maar, de gewone mens. En je moet dan weken van tevoren boeken. Drama. Misschien moeten ze per uur een contingent opengeven voor mensen die zoals
maar
jij...
Maar kijk, dit heeft allemaal met... In corona is dit ontstaan, hè? Dus
nee, daarvoor ook.
Daarvoor ook al?
Ja.
Ik dacht dat het echt iets vanuit de coronatijd was.
Nee, dat is alleen nog erger. Nee, dat was daarvoor deels al zo.
En is het dan... Het zorgt natuurlijk ook wel voor dat als je dus een toerist bent en je komt naar Amsterdam... Of ook naar Groningen, als hier natuurlijk een grote tentoonstelling in is. Hè? De Bowie, Stones, hetzelfde verhaal natuurlijk wat hier was. Het zorgt ervoor dat je in ieder geval naar binnen kan op het afgesproken tijdstip. Dus dit is nu een voldongen feit. Zo gaan wij dus de komende decennia tot in de verre toekomst naar een musea. Of denk je dat we ooit weer terug kunnen naar de tijd dat je gewoon kon gaan?
Ja, kijk. Nee, het Van Gogh Museum is natuurlijk ook fysiek heel klein, hè? Rijksmuseum zou je eigenlijk binnen kunnen lopen, want het is groot. Kun je mensen wel beter verspreiden. Louvre ook. Alleen komt het alleen maar van één klein schilderij, de Mona Lisa.
Wat geen reet aan is. Nou ja, het is een mooi schilderij.
Is best interessant. Okay.
Okay. Je ziet er een enorm wat van, want er staan er mensen voor.
Ja, dat is... Nachtwacht is tenminste groot.
Huh? Ja, goed.
Van Gogh, dat wordt wel heel lastig. Ik denk dat je kunt, of je doet 24 uur open... Of je doet per uur 100 kaartjes voor de spontane bezoeken.
Nou goed, dat mensen die heel graag naar Van Gogh willen kijken... kunnen ook naar het Krullenmuller Museum gaan.
Ja, klopt.
Daar heb je ook hele mooie Van Goghs. En daar kun je eigenlijk en veel dichterbij komen... vaak veel minder druk. En dan nog eens een ontzettend mooi museum. Ja. Dit zijn de herfstvakantietips van Bram Douwers en Andreas Bluhm. Je bent daar in 2005 weggegaan bij het Van Gogh Museum. En toen ging je weer terug naar Duitsland. Naar het Walraf Richards Museum in Keulen.
Ja.
Wat voor museum was dat?
Dat is een van de oudste musea in Duitsland... met een fantastische schilderijencollectie van zeg maar, middeleeuwen... tot en met impressionisme. Dus dat vond ik al fijn. Het is breder. Hè? Het is Van Gogh alleen maar 19e eeuw. Nu had je echt de hele middeleeuwen. Maar toch alleen maar schilderij. Maar het is een geweldige collectie. Heeft Rembrandt en Rubens en tot Monet. Ook Van Gogh. Interessant. En qua maatvoering ook niet te groot. Dus je kunt de collectie gewoon een uur, anderhalf bekijken.
Oh, daar hou ik heel erg van.
Ja, en dan je wisseltentoonstelling kon je maken. En ik dacht, dat was ook mijn eerste directeursbaan. En soms gekscherend zeg ik... mijn hoofdmotivatie om directeur te worden... was dat ik geen directeur meer wilde hebben... Dus dat moet je zelf...
Toch een beetje dat oude Oost-Duitse communisme... wat dan weer boven komt drijven, Andreas, of niet?
Nee, of juist andersom.
of juist andersom. Het is net hoe je het bekijkt, inderdaad, ja.
En dacht, nou, kijken of ik dat, of dat wel lukt en zo. En dat, ook daar hebben we interessante dingen gedaan. Het werken is daar best anders, maar eigenlijk zijn musea overal in de wereld hetzelfde. Of het nou een Kloppenmuseum in
Eelde
bent of Louvre. Je moet dingen bewaren, tonen, uitleggen. Dus dat maakt er niet zo gek veel uit.
Op een zo mooi mogelijke en toegankelijk mogelijke manier eigenlijk ook nog eens, het liefste. We gaan luisteren naar muziek dat bij Keulen hoort. Zelfs in het Keulens dialect van de band Bab. Verdamp Langher. Waarom gaan wij naar een Duits lied in Keuls dialect luisteren?
Omdat Keulen is zo'n eigen cultuur. Kijk, opgegroeid in Bremen, nu in Groningen, dat is een beetje hetzelfde. Maar stel, een Groninger in Maastricht of iemand uit Bremen in Keulen is vergelijkbaar. Je bent in een compleet andere wereld. Mm-hmm. Katholiek carnaval. Hartstikke gezellig. En die carnavalcultuur is zo anders. Daar zijn bands. Bab is in Duitsland heel bekend. Daarbuiten niet, maar in Duitsland ook buiten Keulen. Maar je hebt daar dozijnen van bands die ook alleen maar in Keulen bekend zijn, maar wel daar een heel stadion met 50.000 man vol krijgen. Volstrekt en ook allemaal in dialect. En het is krankzinnig. En duizenden liederen elk jaar. Compleet andere cultuur. Ik vond het heel boeiend. En als Noorderling is het volgens mij makkelijker om daar even te aarden dan andersom. En Bab is geen carnavalsband, maar het is gewoon een hele serieuze rockband met zeer aansprekende, interessante teksten, goede muziek. En Bab inderdaad is de coolste band die in heel Duitsland al bekend staat. Maar zij zingen in dialecten.
Merkwürdig wohl, so manche Haslang löw. Nee resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt hab ich kapiert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, hinter dir herrennt. Den Schulterklopp, wer dich niederhofiert. Sich ohne Rot zu wede Dinge Freund nennt. Und ich darf's drauf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich fürs zu jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung ich nehm ich kund.
Kun je ons iets vertellen over wat we horen? Enigszins vertaald?
Nou, het verdampt lang hier is gewoon verdomd lang geleden.
Oké, okay, dat had ik kunnen raden misschien nog.
En dat gaat zo'n beetje over herinneringen van vroeger, waar wij nu mee bezig zijn.
Juist, precies wat we nu aan het doen zijn. Nou, dan zijn we dan na hele lange omzwervingen van geboren in Oost-Berlijn, Bremen, Tübingen, weer Berlijn, Keulen, Amsterdam, Rome hebben we niet eens genoemd, heb je nog gezeten. Zijn we dan eindelijk aangekomen bij het pièce de résistance Groningen.
Ja.
Er kwam denk ik een vacature.
Klopt.
Zag jij dat? Ja. Weet jij erop geattendeerd?
Ja, dat was deels niet. Ik werd geattendeerd inderdaad. Ik volgde het Groningen Museum natuurlijk altijd een beetje. Dat heeft meerdere redenen. A, omdat ik alles een beetje volg. B, ook omdat mijn vrouw Gronings is. En ik ook af en toe ben geweest, maar ook lang niet. En wij hadden dus twee zoontjes in Keulen geboren. En mijn vrouw zit in het onderwijs. En er was een beetje discussie. Nou ja, moeten we terug? Zullen we terug? Willen we naar Nederland terug voor school en alles? En ja, misschien niet voor alles. Maar als er iets interessants langskomt, dan gaan we er even kijken. En dan af en toe kwam er iets langs. En af en toe keek ik ook een beetje. Nou, is dat iets? En toen kwam Groningen. En toen dacht ik, nou ja, dat is natuurlijk wel A. Dicht bij het Weserstadion.
Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Ja. Nee, maar het is toch gek. Als ik in Bremen zou gewoon en dan zou zeggen, dat is dicht bij de Euroborg.
Ja. het is ook het leuke aan het Groningen Museum, is natuurlijk een museum van alles. Steentijd tot nu. En dat is natuurlijk altijd wat ik een beetje miste. Mm-hmm. Die mix aan modern en oud en geschiedenis en kunst en gek gebouw en leuke stad ook. Dus waarom niet? Ik moest wel even zeggen, jongens, denk ook aan mij. Ik ben wel geïnteresseerd. Was het zo'n headhunter? En toen ging ik daar gewoon vrolijk op gesprek. Relatief ontspannen, want ik had natuurlijk een baan. En zo. En nou ja, tot Een klein beetje verrassend was het ook, want ik dacht, nou ja, die zoeken vast iemand die alleen maar in de hedendaagse, of vooral in de hedendaagse kunst zit. Dan moeten ze mij niet hebben. Niks wat het Groningen Museum heeft, had ik verstand van. Groningse archeologie, zilver, ploeg, mode, design, allemaal blanco. maar dat was misschien juist goed. Hè? Daardoor was je niet bevoordeeld, kon je ook een beetje afstand houden, kon je de conservatoren hun ding laten doen. En het zat natuurlijk wel in een behoorlijke crisis.
Ja, toen. Wat trof je aan eigenlijk?
In een relatief getraumatiseerde staf. Na reorganisaties, ontslagen, geen geld. Het was allemaal een beetje, ook het budget was allemaal weer op orde gebracht, maar op een lager niveau dan zij daar gewend waren. Toen ik de cijfers zag, dacht ik, ja, daar kun je wel een museum van maken, maar ik wist natuurlijk niet hoe het daarvoor was. Maar iedereen was echt een beetje in de mineur. En dat is het fijne is, je moet dan daar beginnen waar het niet goed gaat, want dan hoef je niks te doen, gaat vanzelf beter. Kan alleen maar beter worden. Toen gingen we kijken wat. Ik heb een enquête gehouden onder alle medewerkers, inclusief alle vrijwilligers. Noemde drie dingen die moeten veranderen en drie dingen die niet moeten veranderen. Nou, dat was heel handig. Dan kreeg je zo'n waslijst van 20 punten dat moet blijven en 80 punten dat moet anders. Nou ja, kon je bij wijze van spreken gewoon afvinken. Ja. Een naar de andere, oké, nu dit, nu dat, nu dat.
Ja. Ja.
Zo.
Het is ook wel zo dat, je bent hier toen je vorig jaar dan wegging natuurlijk vaak over geïnterviewd. Dus in die zin hoeven we dat ook niet allemaal weer te herhalen. Dat kunnen mensen nazoeken, maar het Groningen Museum was, en is nog steeds een icoon, maar was ook voor jouw tijd een gigantisch icoon. Het was een heel spraakmakend, beruchtmakend museum.
Ja.
En we schrokken er eigenlijk allemaal heel erg van toen jij kwam, toen we hoorden, ja, het was eigenlijk een zootje.
Het was financieel deels een zootje, maar het was inhoudelijk absoluut geen zootje.
Nee, dat begrijp ik, ja.
Je zag het eigenlijk niet. Het programma was goed, interessant en divers. Het was niet, kijk, toen ik in Keulen begon, dacht ik, ik moet hier alles veranderen. Toen ik in Groningen begon, dacht ik, ik hoef eigenlijk niet zo gek veel te veranderen. We hebben best veel veranderd uiteindelijk, maar je hoefde niet alles op nul te zetten. Kijk, bijvoorbeeld de huisstijl was prima, houden. De winkel was er niet, dus die moest erbij. Het programma was ook heel goed, ook de nadruk op design en dingen en ook de Groningse geschiedenis. Dat moest iets meer. Mm-hmm. Dat was een beetje weggemoffeld. Dus je hoefde hier en daar een klein beetje bij te sturen. Maar je hoefde niet te zeggen, nou, wat een, hier is niks, je moet alles nieuw doen. Nee, dat hoefde helemaal niet.
Nee, is het ook zo dat, en als ik dan kijk naar hoe het museum in mijn hoofd leefde ook wel. En nog steeds, ik denk dat ik bijna alle tentoonstellingen ook onder jouw bewindsvoering heb gezien. En nog steeds vaak ga kijken. Dat hele, ja, dat randje er wel af en toe een beetje van af lijkt van het Groningen Museum. Is dat eigenlijk een bewuste keuze geweest van jou of van jouw programmateam?
Deels ja, deels niet. Deels is het niet een keuze, maar het is gewoon omdat het randje is überhaupt heel lastiger op te zoeken. De provocatie, het nieuwe. Want dat doet nu iedereen. Het gaat veel sneller. Dat zijn in de oude gouden tijden van Frans Haks. Was het relatief makkelijk om vernieuwend te zijn, om dingen anders te doen. Dat was ook de kracht van het Groningen Museum. Dat, daar waren wel dingen waarvan je dacht, oh je moet dat. Maar het was tenminste anders dan in andere musea. Ik heb wel poging gedaan om die traditie leven te houden. Ook door tentoonstellingen die qua smaak, of die het Stedelijk of het Van Abbe Museum nooit zou doen.
En wat voor type tentoonstelling?
Ik aan Chihuly,
ja?
Of David LaChapelle.
Ja?
Dit soort dingen, dat is natuurlijk wel geen kunst die, nou ja, die hier in Nederland of in de Europese musea, ook die klassieke musea denken, maar dat is misschien of te populair of te, weet ik wel. Het is,
ja, je zit eigenlijk in een museum neer waar andere musea nog van zich van afvragen of het wel een museumstatus verdient.
Ja, precies. En dan heb je natuurlijk ook in Groningen te maken met de mix van hedendaags ingewikkeld en populair. En je wilt al beide doen. Dat leuke bij David Bowie was natuurlijk dat je had David Bowie, dat was populair. En daarnaast had je Joris Laarman.
Mm-hmm.
En dan, dat wil je juist, dat mensen misschien verleid worden door David Bowie, maar dat uiteindelijk ook andere dingen zien en denken, hey, dat is ook best leuk. En dat is volgens mij redelijk goed gegaan.
Dan ga ik even plagen nog, Andreas. Kijk, toen het museum dit soort tentoonstellingen ging programmeren onder jouw bewind, toen had ik ook het Forum in Groningen, dat ook een soort van type grote publieks tentoonstellingen ging programmeren. En toen verzucht ik wel eens de elitaire snop die ik ben. Er is ook helemaal geen fatsoenlijke kunst meer. Geen intellectuele kunst meer te zien. Dus of David Bowie, of het zijn strips, of manga, of films en dergelijke. Nou, ben ik dan te kort door de bocht geweest, Andreas?
Ja, ben je helemaal veel
te kort door de bocht. Ja.
Want er zijn natuurlijk ook heel veel interessante, vaak ook kleinere, ook lokale kunstenaars hebben we laten zien in het Groningen Museum, die niet zo bekend zijn, maar die veel minder media-aandacht krijgen. Juist buiten Groningen, die kritiek van, oh god, daar is gewoon, het is niet meer zo spannend qua hedendaagse kunst. Denk het wel. Hebben ook de conservatoren mooie dingen gedaan. Dat is natuurlijk wat je buiten ziet. Ploeg wordt ook alleen maar in Groningen waargenomen. Maar wat we wel ook hebben geprobeerd, soms inderdaad meer het huiswerk, het educatieve, zo laagdrempelige dingen ook, dingen over te dragen. Mijn motto is een beetje het populaire interessant maken, het intellectuele populair maken. En dat was en is een beetje het motto. Maar kijk, je kunt niet meer voor de eerste keer graffiti straatkunst. Nee. Hè? Dat is al geweest.
Ja. En plastics van André Serrano vinden we ook niet meer spannend genoeg.
Nou, leuk verhaal trouwens. We hebben het affiche nog een keer opgehangen.
Ja.
In een kleine presentatie over de affiches van het Groningen Museum, naar aanleiding van 25 jaar gebouw. Toen hing het daar weer. En ik dacht, nou ja, moeten we dan nog een disclaimer? Nee, dat is ook wel tuttig. Dus we hingen het gewoon op. We hebben dus in die 3 maanden 1 klacht gekregen daarover. Dus het is ook niet meer zo makkelijk.
Nee.
Te provoceren.
Nee. Nee, ja, tenminste voor kunst dan niet eigenlijk. Ja. Nee. We worden ook overspoeld natuurlijk met allerlei prikkels en zo. En eigenlijk is de wereld al provocatief genoeg. Ja. We kunnen 2 dingen doen. We lopen zo'n beetje tegen het einde aan van de leven in muziek. 2 uur. We kunnen nog 2 kanten op. We kunnen nog richting een van de hoogtepunten praten. David LaChapelle. Of dan gaan we Hozier draaien, hartstikke mooi, prachtig. Of we kiezen ervoor om even al, dan laten we het even voor wat het is. Dan gaan we eventjes verder kijken van wat Andreas Blum nu gaat doen. Want die gaat misschien iets met Kraftwerk doen. Dan gaan we nog een stuk van Kraftwerk draaien. Waar zit je gevoel op dit moment, Andreas?
Oeh, lastig. Nou, misschien Kraftwerk.
Kraftwerk, oké. Dan laten we Hozier laten we even lekker zitten. Take me to the church, luister er thuis naar, Google het gewoon. Kraftwerk, want kunst stopt nooit in het leven van Andreas Blum. En projecten al helemaal niet. Jij bent toch wel een beetje aan het werk aan iets bijzonders, heb ik gehoord.
Nou, kijk, toen ik in Groningen kwam, dacht ik ook, hey, wat is hier verder nog aan de hand? Nou, Eurosonic. Toen dachten we, hey, dat is wel leuk dat we tijdens Eurosonic iets rondom de populaire muziek programmeren. Maar heel klein. Want het is maar enkele dagen en de mensen zijn bezig. Dus we begonnen met over provocerende kunst gesproken, met de waterverf schilderijen van Marilyn Manson. Wat best provocerend.
Ja.
En dan een gitarenverzameling. En toen kwam Bowie, dat liep een beetje uit de hand. Toen gingen we verder met dit soort kleine dingen, tot Willem Colfort's Vera-affiches. En nou ja, we hadden Bowie, we hadden The Stones. Ik wou graag Pink Floyd doen. Dat werd ons ook aangeboden, maar het was fysiek te groot. En The Stones, nou ja, 4 witte oude mannen, wel beïnvloed door de zwarte muziek in Amerika. En eigenlijk hebben de bluesmuzici in Amerika ook gedacht, hoe kan het nou dat deze 4 Engelsen onze muziek weer in de markt brengen? Mm-hmm. Wat leuk. En dat zijn ook heel veel, we krijgen heel veel dingen aangeboden van muzici en bands, maar het moet ook artistiek, het moet ook visueel spannend zijn. En Kraftwerk is qua muziek een soort pionier, maar ook in hun esthetica heel interessant.
Is het een Duitse band?
Een Duitse band. Ja. Ze hebben een beetje de medeoprichters van de elektronische muziek.
Mm-hmm. Ja.
Er zijn nog andere, maar die zijn niet meer zo bekend. Dus Kraftwerk. En Kraftwerk had een enorme invloed op hip-hop in Amerika. Dus eigenlijk andersom, als je de hiphoppers in New York vraagt, Kraftwerk, dan krijgen ze de tranen in de ogen. Je vraagt je af waarom, maar dat kunnen ze prima uitleggen. Dus ik dacht, nou, misschien Kraftwerk ook naar Groningen halen. Bleek allemaal weer erg ingewikkeld, maar moeten we ook niet al te lang bij stilstaan. Maar ja, ik heb daar best veel tijd geïnvesteerd. Dus denk, nou, het zou toch zonde zijn om niet met iets met Kraftwerk te doen. Dus dat is een van de diverse projecten waar ik mee nu nog
mee bezig. Maar dat zou kunnen betekenen dat jij dus eigenlijk, terwijl je al helemaal niet meer in functie bent, toch nog Kraftwerk naar Groningen gaat halen?
Niet naar Groningen.
Ah.
Niet naar Groningen.
Naar Eelde, naar het Klompenmuseum.
Ja, heb je nog helemaal niet aan gedacht.
Heel Eelde loopt uit, mensen. Nee. Oké, okay, interessant. Niet naar Groningen. Ergens anders, dus in Nederland waarschijnlijk dan, André.
Niet in Nederland.
Oh, wat hebben New York. Wat hebben wij er dan
New
aan
York hier? Ja, nou ja, dus je kunt er overal naartoe. Dus.
Je kunt overal naartoe, ja. Naar New York komen we niet meer in inmiddels onder Trump. Maar goed, ja. Dat terzijde. Oké, okay, is dat een van de dingen? Is het het grootste ding waar je nu aan werkt?
Oh, misschien nou niet, maar dat verder. Nee, dat is.
Oké, okay, goed. Nou,
bij de volgende uitzending.
Heel erg. Ja, bij de volgende Leven in Muziek. Nu elke week zitten we hier met André Bloem over de geschiedenis van Duitsland en zijn toekomst. We gaan luisteren naar Kraftwerk. Maar dan kondig ik ook meteen maar af. Dan gaan we er met Kraftwerk ook uit. Dit was Deze Leven in Muziek. Dank je wel, Andreas. Heb je alles een beetje kunnen zeggen wat je wilde zeggen?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, natuurlijk niet. Heb je ontspannen hier gezeten?
Ja, helemaal. Ja,
moeten we nog iets uitknippen waarvan je denkt, van dit mag niemand van mij weten?
Nee,
zeker niet. Fijne zondag, lieve luisteraars. En tot de volgende keer. Dit is Kraftwerk.